29. De wereld wil bedrogen worden, laat haar dus bedrogen worden. Gaius Petronius Arbiter. Woensdag 17 oktober 1917, 8 uur en 5, Sint-Pieters-Woluwe. Moeizaam begon de herfstzon aan haar steeds korter wordende dagtaak. Zwakjes scheen ze over het uitgestrekte landgoed. Haar stralen reflecteerden in de dauwdruppels op het gras van het gemillimetreerde perk. Pal in het midden van het strak omheinde landgoed stond een grote villa in Catalaanse stijl. Het bouwwerk was duidelijk geïnspireerd op El Capriccio, een villa in de buurt van de Spaanse stad Santander, die door de wereldbefaamde architect Gaudi werd ontworpen. Eigenlijk was het, op de ranke Moorse toren na, een schaamteloze kopie. Het bouwsel was dicht bezet met zonnebloemtegels en bestond voornamelijk uit gesculptuurd metselwerk. Als de zuilen van de benedenverdieping aan de poten van een draak deden denken, dan was het golvende mozaïeke dak de ruggengraat van het enorme monster. De kamers waren sprookjesachtig ingericht. Geen rechte lijnen, maar wel overal ronde en gebogen vormen. Kleurrijke mozaïekcollages volgens de Trencadis-stijl en golvende houten deuren. De villa was een van de vaste buitenverblijven van de schatrijke industrieel Hector Cavallal. De welgestelden uit de omgevende villa's vonden het een van de lelijkste gebouwen die ze ooit hadden gezien, maar dat liet Cavallal zeker niet aan zijn hart komen. In een van de kamers van de villa werd een man onzacht in een stoel gedwongen. Twee handlangers bonden zijn armen aan de armleuningen van de stoel vast. Zijn voeten klapten op de glimmende houten vloer neer. "Dat was niet de afspraak," spartelde hij tegen. Het zweet en de angst stroomden uit zijn lichaam. Voor een indrukwekkend gebrandschilderd raam zat Hector Cavallal achter zijn eiken werktafel met marmeren blad en hij slurpte gulzig een oester naar binnen. Daarna nipte hij verlekkerd van zijn glas cava, geperst uit de dikste paredelle druiven. Nieuwsgierig keek hij naar de indringer. "Je gezicht komt me bekend voor." De indringer keek hem vragend aan. "Maar je verspilt mijn tijd wel met je verzonnen verhaaltje." Nog meer geslurp. "Ik ben al 3 jaar in het bezit van dat toestel," klonk het kalm. Met de schelp van zijn oester wees Hector naar een ingebouwde brandkast in de hoek van de kamer. "Een toestel waarvan me beloofd werd dat het me de machtigste man op de wereld zou maken. Een toestel dat niks doet behalve lawaai maken. En plotseling val jij uit de lucht en wil me een handleiding verpatsen." "Dat is geen handleiding," schudde de indringer zijn hoofd. "Nee, natuurlijk niet. We kunnen dat klote ding zelf wel aan- en uitzetten." Zijn mannen hadden de osculator al ontelbare keren aan de praat gekregen en ongeduldig met de draaiknoppen zitten spelen. Meer dan enkele brommende geluiden uitstoten deed het in wezen niet. Hector Cavallal voelde zich in zijn hemd gezet. Hij, de machtige Hector, was zelf bedrogen. Hij, de beruchte zwendelaar van Sevilla, was zelf te goedgelovig geweest. Er was hem jaren geleden een uniek wapen beloofd en niet een of andere defecte muziekdoos. Het apparaat had hem heel wat geld gekost. De vernedering zat zo diep dat hij van plan was om iedereen te doden die ook maar iets met de oscillator te maken had. "Wat doet het dan wel?" vroeg de industrieel ongeduldig. "Je moet het op een voorwerp richten en het bestoken met de frequentie waar het voorwerp van nature uit in trilt." "Onzin," stootte een derde handlanger uit, die aan de rechterhand van Cavallal stond. "Alleen losse dringen kunnen trillen. Mierda, Victor!" Hector maakte een kort wegwerpgebaar en liet de woorden van de indringer even bezinken. In de uitgehouwen haard smulde een houtblok. "En jij bent daarvan op de hoogte," klonk het minachtend. "Ik kan het bewijzen. In mijn bovenzak zit een papiertje met 2 getallen op. Stel het voorste cijfer in op de rechtse draaiknop en de andere op de 2 linkse. Zet het toestel aan en richt het naar uw bureau." "U gaat daar toch niet op ingaan?" vroeg Victor ongerust. Cavallal dacht na, waardoor er brede groeven in zijn voorhoofd verschenen. "Hij schijnt toch goed te weten hoe het toestel eruit ziet. Het moet een bedrieger zijn," riep Victor. Cavaillal veerde recht en beende naar de brandkast. Ongerust keek hij over zijn schouder om zich ervan te gewissen dat niemand meekeek naar de unieke cijfercombinatie. Wat later zette hij de oscillator op een eeuwenoud tafeltje afkomstig van twee Barcelonese antiekhandelaren en begon verwoed aan de knoppen te draaien. Een tiental minuten later herhaalde de oscillator net als 3 jaar eerder zijn kunstje door het marmer op zijn eigen frequentie te laten trillen. Het werkblad begon al snel te brokkelen en te barsten. Het eikenbureau stortte in elkaar. Wat een ravage, riep Victor afkeurend. Het werkt, kraaide Cavaillal van plezier. Meteen zag hij de schier van onuitputtelijke mogelijkheden van het toestel. Maak me dan alsjeblieft los. Geef me nog nummers, riep Cavaillal met grote ogen vol hebzucht. Als je me losmaakt en mijn geld geeft, geef nu meer getallen. Victor toverde een revolver tevoorschijn en richtte hem op de borstkas van de indringer. De twee handlangers begonnen de indringer grondig af te tasten. Gevonden, riep de ene al snel, en hij wapperde met het boekje waar honderden frequenties zorgvuldig in neergepend stonden. Niet slim van je om al je troeven meteen op de tafel te gooien, lachte Cavaillal. Victor spande met zijn duim de haan van de revolver op. Jij moet het gestolen hebben van de verkopers. Niet waar, jammerde de indringer. Onrechtstreeks heb je mij dus bestolen. En wie van mij steelt, hij draaide zijn hoofd, Victor, schiet hem neer. Cavaillal grijnsde, want eindelijk werkte dat vervloekte ding. Maar dat de indringer, die nu doodsangsten uitstond en snel aan zijn einde zou komen, zwart was, deed Cavaillal nog het meeste plezier van alles. Wacht, smeekte de indringer, ik beken, ik wilde het toestel stelen. Stelen? Ik werk daarvoor samen met Emile van Tomme en Omer Musch, ratelde Joseph verder. De revolver mengde zich in het gesprek en knalde 4 keer. Te vroeg? Haalde Victor verontschuldigend zijn schouder op.
Maar nee, goed zo.
Verbaasd knipperde Joseph met zijn ogen. Hij leek in zijn eigen bloed te stikken. We doen, murmelde hij bijna onverstaanbaar. Geamuseerd bukte Cavaillal zich voor Joseph neer, die net als een goudvis bubbels blies, maar dan van zijn eigen bloed. Wat zeg je, smerige hond? Doen dit verlepeld knapen. Joseph zakte onderuit. Bij het horen van die naam trok alle kleur weg uit het gezicht van Hector Cavaillal. Waar is hij? Is hij in de buurt? Zeg het me! Vroeg hij doodsbang. Cavaillal schudde Joseph tevergeefs door elkaar. Ik dacht dat hij al jaren gestorven was. Hoe heeft hij ons in godsnaam kunnen vinden? Als die zwarte hier zelfs binnenraakt, dan...
Ik weet het niet, prevelde Victor.
We hebben geen seconde te verliezen, wij moeten hier onmiddellijk weg. Jullie, duidde Victor de twee handlangers 1 voor 1 aan, breng senor Cavaillal naar de wagen. Ik berg dit toestel terug op, zorg voor extra bewaking en ben direct weer bij jullie aan de wagen. Geflankeerd door zijn 2 handlangers rende Hector Cavaillal zijn villa uit. Het miezerde. Spiedend keek hij om zich heen, alsof zijn ergste vijand uit de Buxushaaf tevoorschijn zou kunnen komen. Van de zelfzekere industrieel bleef geen Spaander meer heel. Ongezien kwam de tuinman dichterbij. Van onder zijn veel te grote strooien hoed kwam stilaan zijn gezicht tevoorschijn. Hola, senor. Een sombere dag? Uit de zak van zijn lange jas haalde hij iets naar boven en richtte het naar Cavaillal. Een van de handlangers wierp zich onmiddellijk voor de industrieel om hem te beschermen en de andere smeet zich op de tuinman. Hij wist de tuinman te overmeesteren en sloeg zijn wapen uit handen. De resten van een papieren zonnebloem dwarrelden in het rond. Mijn dochter had die gemaakt om signor Cavaillal te bedanken voor mijn eerste werkdag, klonk het schil. Zonder zich te verontschuldigen, sprong de handlanger recht op en kroop achter het stuur van de Amerikaanse luxe auto die vertrekkingsklaar stond. De V12 benzinemotor van de Packard Twin Six wagen loeide ongeduldig en de bestuurder begon op de klaxon te beuken. Een halve minuut later kwam Victor aangespurd en stapte gehaast aan de passagierszijde in. Banden piepten en grind spatte op. Met een rotvaart schoot de zilveren pelikaan het ornament op de voorkant van de wagen over het landgoed.